Push your bait.
Dat is een hele goede broeder. Heel mooi gezegd. Dus, Christophe, kunnen we eens gaan kijken naar de foto's. En dan moet je goed de nummertjes onthouden en moet jullie me zeggen welke horen bij elkaar en waarom. Ja? Oké. Dat is de eerste. Ja? Sterke kerel. Hè? Ja? Nog de volgende. Dat is de tweede. De derde. De vierde. De vijfde. En de zesde. Kunnen we nog eens een keer stof? Ja? Kunnen mensen nog eens kijken? Kunnen ze zien? Kunnen ze mij vertellen welke mensen bij elkaar horen? Ja, wie kan mij vertellen? Welke horen bij elkaar en waarom? Onder welke noemer plaatsen we die bij elkaar horen? 1, 2 en 6. Onmiddellijk juist, Heerle. En waarom? Dat zijn sporters. Ja? Maar wat zien we? Die sporters, die hebben niet dezelfde kostuumjes aan. Die doen niet dezelfde sport. Die hebben niet hetzelfde geslacht. Die hebben niet dezelfde cultuur. En toch halen jullie daaruit. En we zijn sporters. Die horen bij de groep sporters. Dus ze hoeven niet allemaal identiek hetzelfde te zijn. Om toch sporter te zijn. Om toch zo geïdentificeerd te kunnen worden door ons. Ja? En waarom doe ik dit? Omdat als wij christenen zijn, als wij Jezus volgen, dan zegt de Bijbel dat mensen ons allemaal zouden moeten herkennen daaraan. Maar dat betekent niet dat wij allemaal dezelfde moeten zijn. Dat betekent niet dat we plotseling allemaal dezelfde gaven moeten hebben. Dat betekent niet dat we allemaal plotseling hetzelfde moeten kunnen en wat dan ook. Dat is niet zo. Je mag als christen zijn. En dan mag dat zichtbaar worden, samen dat wij christenen zijn. Ondanks dat we andere culturen hebben. Ondanks dat we andere geslacht hebben. Ondanks dat we andere gaven hebben. Noem maar op. Ja? Maar, wat wil ik wel gaan doen met jullie? Dat is eigenlijk een stukje gaan kijken van, oké, hoe gaan we dan christen zijn? Wat wil God van ons? Als we dan toch daar zitten van, ja, wij willen christen zijn en het moet zichtbaar zijn dat wij christen zijn. Het moet duidelijk zijn. Wie we ook zijn, wat we ook doen, maar het moet ergens wel duidelijk zijn. Wat hebben christenen wel gemeenschappelijk? Want die sporters, die hebben iets gemeenschappelijk. Ja? Die hebben doorzettingsvermogen. Dat hebben ze gemeenschappelijk. Wat is voor een andere sport? Ja? Die hebben kracht. Dat hebben ze nodig. Al is het voor eenzelfde sport. Ja? En daarom wil ik nu, komend jaar, omdat we gaan het hebben nog altijd over groei, wil ik kijken, hoe kunnen wij groeien in bepaalde zaken die laten zien dat wij christen zijn? Dat zou ik met jullie willen doen. En ik heb voor vandaag niet onmiddellijk de gemakkelijkste bij. Het is ook niet zo, omdat ik die nu kon vertellen, dat ik daar heel goed in ben. Het zou wel eens kunnen dat ik daar net heel slecht in ben. Maar ik geloof wel dat als God het op mijn hart legt, moet ik dat ook doen. En ik probeer ook als eerste er zelf uit te leren. Maar laten we eens gaan kijken, want nu zijn jullie misschien wel benieuwd waarover het gaat gaan. Ik wil het vandaag hebben over een zeer, zeer, zeer Bijbelse term. En de term is de mantel der liefde. Mantel der liefde. Zeer Bijbelse term. Wie kan als eerste een van de Bijbelteksten opnoemen waar deze term staat? Nu zit hij aan het denken, ik moet meer aan mijn Bijbel in zijn rooster werken. Wel Hans, Hans is heel slim. He? We gaan er straks over hebben. Maar, de term, de mantel der liefde, staat niet in de Bijbel. Komt niet voor. En toch, hè, in mijn hoofd, zit dat zo'n beetje als echt zo'n hele hoge christelijke waarde. Weet je, zo van, je hebt de vruchten van de geest, zo. En de mantel der liefde, die liggen op dezelfde plank in de kast, zo. Ja? Weet je, als christen is het gevoel van, weet je, als mens heb je een stapel hemden en onderbroeken in je kast liggen, ja? En de mantel der liefde voor een christen, die heeft zo een kast waar vol met een stapel vol met mantels der liefde in liggen. Ja? En elke keer die nodig hebben, eruit halen, hoppa! Misschien was ik de enige hier die ervan overtuigd was dat het een Bijbelse term was. Maar ik ben wel voor mezelf naar op zoek gegaan. Ik ben naar mezelf op zoek gegaan van, waar komt dit dan vandaan? Als ik daar zo mee in mijn hoofd zit van dat dit gewoon erbij wordt. En het staat niet in de Bijbel. Waar komt dat vandaan? Hoe zit dat nu? En ik ben gaan kijken, wat is de oorsprong nu van dat gezegde? Nu, wat is eerst en vooral, wat is de betekenis? De betekenis, hè, wat bedoelen we daarmee, wat we daarmee bereiken is, iets bedekken met de mantel der liefde, zeggen we, is een uitdrukking die betekent dat je iemands fouten, tekortkomingen of misstappen bedekt, vergeeft of door de vingers ziet uit liefde, mildheid of loyaliteit. Ja? Er is iets gebeurd en je beslist om daar toch niet vies op te gaan reageren, dus je zegt van, ach ja, oké. Eigenlijk dat. We kennen dat allemaal. Ja. En waar komt dat beeld vandaan? Dat beeld is eigenlijk, je pakt iets, er ligt iets en je dekt dat toe en je gebruikt er een mantel voor. Zodat het niet meer zichtbaar is. Maar weet je, een belangrijk element van die mantel is liefde. Want het is de mantel der liefde. Nu, ik heb iets bij. Ik heb een zonde bij, of een pijntje, of een, noem maar op. En ik heb gewoon iets gepakt waar iedereen zich in kan relaten en toch niet te vies is. Dus, er heeft iemand iets van mij geleend. Ik ga nooit niet teruggeven. En elke keer als ik die zie, denk ik, nu ga ik me teruggeven. Nee, ik geef weer niet terug. Ja? En wat doe ik? Pak die, leg die er neer en ik heb een oplossing voor. Tada. Ja, hij ligt er, maar je ziet hem niet. Is opgelost. Ideaal toch? Nu snap ik waarom christenen een kast vol met mantels en liefde hebben liggen. Want je legt lekker die dingen erover en dat is ideaal weggewerkt. Maar, die gaat er nog even blijven liggen. We gaan daar straks nog iets mee doen. Ik ga eens kijken naar twee tekstgedeeltes samen met jullie. En die twee tekstgedeeltes, die gaan jullie helpen om te plaatsen waar die mantel der liefde vandaan komt. De eerste is 1 Petrus 4 vers 8. Nee, dan ga ik ze gewoon voorlezen. 1 Petrus 4 vers 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal menigte van zonden bedekken. Oh. Liefde bedekken. Ja, Morgan? Daar zit iets in. De tweede die we gaan bekijken, die er de mantel der liefde van maken, is wat juist Hans aanhaalde. Genesis 9 vers 20 tot 24. Ja, en dan ga ik zelfs uitleggen wat dat was, maar dan gaat over Noach die dronken is. En zijn zonen, die leggen eigenlijk een deken over hem heen. Ja? En die twee samen hebben eigenlijk in het christendom de mantel der liefde gemaakt. Nu, we gaan eerst kijken bij Petrus. En waarom schrijft Petrus dit stukje hier? Waarom schrijft hij 1 Petrus 4 vers 8? Er staat nogmaals, maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar, want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Nou wel, die mensen waar Petrus naar schrijft, die stonden onder gigantische druk. Die hadden het heel erg moeilijk in hun leven. Het was sociale uitsluiting als ze christen waren. Het was lichamelijke vervolging die op de loer lag als ze christen waren. En die gemeente die staat niet alleen onder externe druk, maar die staat ook onder interne druk. Interne spanning. En juist daar plaatst Petrus deze oproep. En wat hier opvalt, is dat hij niet zegt, voor alles bid. Of voor alles getuig. Of voor alles hou vol. Maar hij zegt, voor alles heb vurige liefde voor elkaar. En waarom is dat? Omdat een groep onder druk niet breekt door vervolging vaak. Maar wel vaak door innerlijke verwijdering. Het is niet vaak wat er buiten van buitenaf komt, dat maakt juist vaak dat een groep juist eenheid vindt. Wat je overkomt, allemaal hetzelfde. Maar het is wat binnenin, het is wat vaak een groep uit elkaar haalt. En dan gaat hij heel nadrukkelijk spreken over vurig liefhebben. Ja? En vurig, daar zou je kunnen van maken, passioneel. We moeten allemaal passie hebben voor elkaar. Als christenen. Nou, dat is niet wat hier staat. Ja? Het woordje, het Griekse woordje voor vurig, wat hier staat, betekent niet van ik ga een vlammetje pakken en dat is vuur. Ja? Het woord dat er staat is ektenos. En op zich is het niet belangrijk, je gaat dat woordje niet moeten onthouden. Dat is op zich niet belangrijk. Maar het is wel belangrijk om zelfs ga ik naar een andere Bijbeltekst te gaan. En daar gaat dat woordje terugkomen. En vanaf dat moment dat ik die tekst lees, dan zijn jullie helemaal mee wat dat woordje juist wil zeggen. Maar ektenos, gewoon even bekeken, betekent uitgestrekt, gespannen of met volhoudende inspanning. Weet je, dat is hier het beeld dat je tot het uiterste wordt uitgerekt. Het gaat hier niet om warme gevoelens. Maar het gaat hier om liefde die volhoudt wanneer het moeilijk wordt. En die liefde die kan moe zijn. Die liefde die kan gekwetst zijn. Maar het is liefde die niet loslaat. Bij Petrus is die liefde geen vluchtige emotie. Het is een bewuste, volhardende toewijding die inspanning vraagt, die de spanning verdraagt om de relatie te bewaren. Dat is wat dat woordje hier betekent. Ektenos. Ik heb juist gezegd dat ik dat ging verbinden met een andere tekst. Als jullie de draagwijdte, de diepte daarvan willen begrijpen, is er maar één tekst die we daarvoor kunnen gebruiken. Dat is Lucas 22, vers 44. En daar staat het volgende. En hij kwam in zware zielestrijd en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neervielen. Hij bad des te vuriger. Dit gaat over Jezus. Dit gaat over Jezus in de hof van Gethsemane. Die weet van dat hij gaat gemarteld worden. En dat hij zal gedood worden. En dat hij de band met zijn vader gaat verliezen. En dat het donker gaat worden. En dat hij zal sterven. En hij bidt daar vurig. Dat is dan des te vuriger. En dat woordje vurig daar is ektenos. Hetzelfde woordje wat gevraagd wordt door Petrus voor de gemeente. Heb elkaar vurig lief. Heb elkaar ektenos lief. Denk dat jullie begrijpen waarom dat ik dan dat woordje zeg. Waarom die tekst, wat dat woordje zegt, als we die tekst verbinden aan dat van Petrus. Dan het tweede deel van die tekst. Want de liefde bedekt tal van zonden. Wat Petrus hier doet, hè? Hij gaat Spreuken 10 vers 12 gaat hij citeren. Ja, het eerste deel daarvan. Het tweede deel daarvan. Want wat staat in Spreuken 10 vers 12? Daar staat, haat werkt twisten op. Maar liefde bedekt alle overtredingen. Maar liefde bedekt alle overtredingen. Dat is dat stukje wat Petrus daar aanhaalt. En dat. Maar voor alles hebben we elkaar vurig lief. Want de liefde bedekt tal van zonde. En die bedekken hier, hè, in dat tekstje in Spreuken, betekent niet, we gaan openbaar ventileren. Of we gaan dat niet doen. Of we gaan niet vergeldend reageren. Wat dat wel betekent is, een relationeel herstel zoeken. Die staat tegenover de twisten van de haat. Want de eerste ding is was, haat wekt twisten op. Maar liefde bedekt alle overtredingen. Ja? Het zoekt hier een relationeel herstel ten opzichte van de twisten van de haat. En de Bijbel is daar regelmatig. Hè? Er zijn een viertal versen die ik heb gevonden waar dat er over gesproken wordt over het bedekken van. Hè? Spreuken 10 vers 12 lees zijn, maar op Psalmen 32 vers 1, Jacobus 5 vers 20, dan hebben we ook nog Petrus. Je komt daar vaker voor tegen dat wordt gezegd. En soms zien we dat mensen dat naar elkaar doen. Toedenken van zonde. Maar we zien ook dat God dat naar ons doet. Toedenken van onze zonde. Dus we dan gaan kijken naar 1 Petrus 4 vers 8. En ik ga een beetje door moeten doen, want ik wil nog iets laten zien daar. Zometeen. Ja? Waar spreekt Petrus over? Petrus spreekt over een uitgestrekte, volgehouden, niet verslappende liefde. Die onder druk blijft kiezen voor de ander. En daardoor voorkomt dat de zonde de gemeenschap uit elkaar rijdt. En op persoonlijk vlak wil dat zeggen dat je blijft kiezen voor liefde. Ook als iemand je pijn heeft gedaan. Ook als iemand tegen je gezondigd heeft. Ai. Ja? 1 Petrus 4 vers 8. Dat is het eerste deel van die mantel der liefde die de wereld bedekt. Tweede deel, Noach. Wat gebeurt er? Ik ga het je omhoog lezen. Genesis 9 vers 20 beginnen we. En Noach werd landbouwer. Hè? De ark is vastgekomen te zitten op de berg Ararat. Ze zijn eruit. Hij moet een nieuwe job hebben. Hij wordt landbouwer. Ja. En hij plantte een wijngaard. En hij dronk van de wijn en werd dronken. En hij ontkleedde zich midden in zijn tent. En Cham, de vader van Canaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn beide broers buiten. Toen namen Sem en Jafet een kleed, legden op hun beide schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Dus wat gebeurt er? Noach. Drink te veel? Noach denkt, ik heb het warm, weet ik veel, die doet al zijn kleren uit. Die ligt daar poedelnaakt in zijn tent. Ja, dus, dat zou ik niet denken dat de Bijbel staat, maar dat zijn ook dingen. Hè. De Bijbel is gewoon heel erg eerlijk en rauw en laat zien hoe dat de mensen in elkaar zitten, hoe dat God daarop reageert. En Noach die ligt daar en Cham die heeft iets gehoord. Die denkt, onze paaien, die zegt, wat vroeg feest gaan bouwen daar precies. Ja, kijk, en die denkt van, oei, joh, die ligt daar gewoon helemaal naakt, gewoon in die tent. Die gaat met zijn broers, hé hey mannen, moet je eens komen kijken, onze pa. En die twee anderen die zeggen, gast, wat doet jij? Dat werkt zo niet. En wat doen ze? Ze nemen, ik ga nu die pakken, en ze nemen een mantel of een dekentje, en ze lopen eigenlijk achteruit met hun tweeën, zo naar hun vader, dan nemen ze die mantel en ze leggen die terwijl ze niet kijken eroverheen. Dat is wat ze doen. Wat hier opvalt, hè, is dat bij de mantel van Noach, hè, de mantel niet voor de zonde wordt gelegd. Het is niet zoiets van, oh ja, hij was dronken, maar laten we gewoon doen alsof er niks gebeurd is. Man gelegd, maar die wordt over hem als persoon gelegd. De persoon wordt bedekt. De persoon wordt beschermd. Dat is waar het hier over gaat. De persoon die beschermd wordt. Over zijn schaamte wordt het gelegd, zegt de Bijbel. De mantel is er om die anderen verder te beschermen. En om de relatie te beschermen. En niet om de zonde onder warm te houden. En we zien dat de mantel net meest, als wij die gebruiken, wordt die ook juist meest gebruikt in relaties. Ja, getrouwde, vrienden, collega's. En we doen dat juist omdat we die relaties hoog achten. We willen die niet kwijtraken. We willen juist niet dat daar problemen ontstaan. En dan gaan we ook gedicht doen. Ja? Maar we zien dat dat juist het fout gebruik is van deze mantel. En dat daardoor juist gaat gebeuren wat je eigenlijk in eerste instantie wilt vermijden. Want de tekst die hierna komt is de volgende, vers 24. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes. En hij kwam te weten wat zijn jongste zoon met hem gedaan had. Het bleef geen geheim, hè? Er werd niet in het dorpsraad gezegd, hé man, we hebben die mantel eroverheen gelegd. En nu allemaal zwijgen. Niks doen, dus er niks gebeurd is. We gaan het gewoon zo laten, mannen. De eerste die durft te zeggen, hè? Die heeft problemen. Misschien weer een mantel nodig daarvoor, maar... Ja? Nee, dat gebeurt er niet. Noach wordt de dag daarna onmiddellijk op de hoogte gebracht. Dit is gebeurd. Je hebt dat gedaan, dat soort papapapapa. Weet je, het blijft geen geheim. De zonde die daar gebeurt, hè, wordt niet geminimaliseerd. Die wordt niet weggeredeneerd. De dag daarna wordt het opengegooid bij Noach. En daar wordt mee gedeeld. Dat wordt oplossing. Dat wordt opgelost. Het is niet om te laten liggen daaronder. Het is om de persoon te beschermen en dan te gaan dealen met wat er gebeurd is. En zo zien we dat de mantel der liefde echt een hele sterke troef is in het leven. Maar echt een supersterke troef. Want het heeft vurige liefde als basis. En het is om een persoon te beschermen. Maar wel zonder de zonde laten te woekeren. En dat laatste stukje, dat is wat wij vaak niet zo goed in zijn. Dat vraagt wat confrontatie, dat vraagt wat moeilijkheid. Maar... Boas. Thomas. En weer een mantel, Boas. Ja, ik heb een mantel, hè. Ik mocht daar blijven staan, op daar, ja. En, dus, wat we vaak zien, hè, is de mantel der liefde is heel vaak een mat der liefde geworden. Ja? Dus, we hebben iets, we leggen het er neer, en we leggen dat erover. Boas, kom eens naar mij toe nu. Jij mocht langs die kant lopen, want meestal gaan we... Nee, we mochten overlopen. Maar zo. En ik kom maar hier. Kom maar, loop maar, stop maar. Geef me een handje. Nee, Boas, alles goed. Nou, goede man. En jij loopt nu door en ik loop door. En dit is oké. Okay. No problem. Ja? Ja? Maar, weet je wat er vaak gebeurt? Je moet blijven... Zet u hier even, Boas, want ik heb je zo nodig. Ja? Wat er heel vaak gebeurt, wat we zien, is... Ik kan begin even mijn kantjes voorzien, dankjewel Albina. Wat er heel vaak gebeurd wordt is, dat we, als we ons huis niet goed open maken, en dan wordt een mat naar liefde, dan gaan we, ja wat doen we dan hè? We gaan even alles onder de mat steken. Sneller. He? En waarom ben ik een krant? Omdat natuurlijk een krant, daar staan heel veel mantels der liefde in. Ja. En zie je, en je blijft maar doorheen de tijd, blijf maar duwen. Ja. En je blijft maar dingen ze daaronder steken. En je blijft van die dingen zoals, wow, we zijn er vanaf. Oh ja, we zijn er vanaf. Oh ja, we zien het niet meer. Oh, hey, dat is iets fijn, schat. Het ligt niet meer in ons zicht. Oh joh, dat werkt goed. Weet je, sommige dingen moet je gewoon echt mee dealen. Ik heb niet voor elk dingetje. Weet je, er is wijsheid nodig. Wanneer dat je de dingen ook laat. Want je kan ook echt gewoon dingen laten. Maar als je beslist om ze te laten, dan moet je ook beslissen om ze te vergeven. Als je beslist om ze te laten, dan moet je beslissen om ze te vergeven. En anders kan het niet. Anders is er geen optie om te laten. Want anders wordt uiteindelijk die mat een berg. Het is niet zo'n fameuze berg als ik had gehoopt, maar je snapt wat ik bedoel. Maar als je nog eens op die kant staan. Kom je nog eens naar mij toe. Dan mag ik de berg moet denken, de berg is heel hoog, boas. Ik ken het niet, hoor. Het is zo'n grapje zo, hè. Zo weet je niet, het is zo wijd, het is zo dit en dat. En dus je komt eraan, je staat hier nu voor die berg en je moet bij mij geraken. Ja, oei. Ja. Dus boas gaat naar daar. En ik ga naar daar. En wat zien we? Wat is kapot? Relaties kapot. Je ontmoet elkaar niet meer. Dat wat juist gezorgd heeft, in eerste instantie, zodat je gewoon verder kon. Wat altijd goed gewerkt heeft, is plotseling te groot geworden. Het is een berg geworden, waar je niet meer bij elkaar kunt komen, maar die berg gaat er altijd voor zorgen dat de ene links gaat en de andere rechts. En de relatie is weg. En dat is juist waar dat 1 Petrus voor waarschuwt om die aan de hand te hebben. Moet gaan zitten. Fijn. Geef een applaus. En als we dat doen, dan blijven we vastzitten. En moeten we nu onmiddellijk alles en iedereen gaan benoemen en tegen iedereen en bedenken waar liggen al mijn mantels en... Ik denk dat niet. Ik denk dat we ook inderdaad gewoon kunnen kijken, wat kunnen we loslaten, wat kunnen we vergeven. Laten we die mantels als opruimen vanzelf. Want heel vaak hebben mensen niet door dat er iets gebeurd is. Heel vaak hebben mensen niet door dat je hen gekwetst hebt, maar dit was niet de bedoeling. De meeste mensen zitten zo in elkaar, dat we hier bewust rondom elkaar te kwetsen. Maar het gebeurt. Er worden dingen gezegd, er worden dingen niet gedaan, er worden dingen wel gedaan. En laten we eens eerst naar die mantels gaan kijken. En waar kunnen we gewoon zeggen, oh wel, weet je wat, ik ga die mantel terug in mijn kast leggen en ik ga dat gewoon vergeven. Je hoeft daar niks van te weten. Voor mij is dat klaar. En als je dat vergeeft, dan is het gewoon ook alsof dat daar er niet meer ligt. En je kunt gewoon terug met die persoon hetzelfde doen. Heeft consequenties. En begin dan eens om een berg, die een mantel die een berg geworden is, om die aan te pakken. Eerst bij jezelf, als je daarmee klaar bent bij elkaar. En doe die mantel dan maar weg, maar behoud de liefde. Want de liefde is geen oppervlakkige bescherming of bedekking. Nee, de liefde is chapel, heb ik gezegd. De liefde is chapel. Ja, neemt weg, het ontsmet. Als je daarmee behandelt, hè, dan kun je weer van de vloer eten, zoals ze dat zeggen. Ja, misschien niet iemand anders van thuis iets op de vloer gaan gooien, hè, om dat te bewijzen. Maar je begrijpt wat ik bedoel. En weet je, ik denk dat het duidelijk is. Ik ga het ook gewoon zo laten. Ik heb Bram gevraagd om de preek naar voren te schuiven, zodat jullie tijdens de aanbidding hier eens over kunnen nadenken. Dat je hierbij bij God kunt komen. En wat God wil, dat gebeurt, dat gebeurt. Maar ga ermee aan de slag. Dat hoeft niet vandaag, of niet morgen. Maar ga ermee aan de slag. Denk hier eens over na. Ja, we willen allemaal sporters zijn. Ja, we willen allemaal herkenbaar zijn als christen. Dat is een van die dingetjes die daarbij hoort. En als je die gaat doen, dan gaat je heel veel dingen gaan zo superleuk worden. Ik kijk het. Ja? Ik ga het nu laten, anders ga ik hem blijven volgen. Zo. Puh.